En nou komt, als het goed is, staat er een preek door Jan Meijerink. Dus aangezien ik Jan Meijerink heet, zal ik maar gaan preken. En het, we gaan verder waar we de vorige keer gebleven zijn. En het thema toen was over geloof. En het thema nu is over geloof, deel 2. Hoe kom ik aan geloof? En we gaan allereerst één vers lezen met elkaar. Eén vers. En dat vinden we in Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Die machtige mooie Romeinenbrief. En dan vers 17. Bekend vers. Ik hoop dat wij ook begrijpen wat het vers zegt. Romeinen 10, vers 17. En Paulus schrijft daar: zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Nu, voor ik verder op dit onderwerp wil ingaan vanuit de Bijbelse optiek, wil ik ook even stilstaan bij hoe de wereld het geloof ziet. En, want er zijn ook mensen in de wereld die een opvatting hebben over geloof. En dan kun je zeggen, dat is helemaal niet belangrijk, dat is niet relevant, want ik ben een gelovige. Maar dat moet je niet te hard roepen. Hoe kijkt de wereld tegen geloof aan? In de naturalistische zienswijze gaat men ervan uit dat de mens evolueerde. En op een bepaald moment, toen de mens meer tijd kreeg om na te denken over de grote vraagstukken van het leven, begon hij zich ook af te vragen: waar komt alles vandaan? En waar kom ik vandaan? En hij begon erover na te denken. Sommige van deze mensen kwamen tot de conclusie: er moeten makers zijn, er moeten makers zijn, want alles is toch ergens vandaan gekomen. Dus er zijn makers. En die makers, werden later de goden. Onzichtbaar, want ze manifesteerden zich niet, maar ze moesten er wel zijn, want alles moest toch gemaakt zijn. Nou, deze goden ontstonden natuurlijk tussen de oren van deze mensen. En ze keken naar de fenomenen die effect hadden op de aarde, zoals de zon met zijn stralen, en men had wel een verband gelegd tussen de zon en de oogst en het leven. De maan natuurlijk was ook zo'n groot fenomeen. En wat te denken van wind. Dus dat werden op zich al snel ook goden vanwege hun macht, vanwege hun effect op de mensheid. Dus je kreeg de zonnegod, je kreeg de maangod, je kreeg de god van de donder, Thor, die met zijn hamer op de wolken beukte en dan kwam de bliksem. Veel wielrenners hebben er nog mee te maken met deze god. En zo ontstond dus in de verbeelding van de mensen ontstonden de goden, volgens het naturalisme. En die evolueerden ook weer, die godsdiensten. Dat werd verfijnd, er werden dingen bijbedacht, dingen ontwikkelden zich. En zo zijn de grote wereldgodsdiensten uiteindelijk ontstaan. Nou, nu is er een hele belangrijke vraag, als je dat hoort. Let wel, dit is niet wat ik geloof. Let wel, dit is niet wat de Bijbel ons leert. Maar dit is een zienswijze die heel veel mensen aanhangen. Dus de belangrijke vraag is dan, als we dit horen, geldt deze ontwikkeling, deze geloofsontwikkeling, dit geloof, ook voor het christelijk geloof? Nou, het antwoord is pertinent nee. Het geldt niet voor het christelijk geloof. Niet. Waarom niet? Is dan de volgende vraag. Wat onderscheidt dan het Joodse christelijk geloof van al die andere godsdiensten? Wel, het antwoord is eenvoudig in eenvoud en in kracht. Het spreken van God onderscheidt het christelijk geloof en het Joods geloof, een deel van het Joods geloof, van alle andere godsdiensten. Want God heeft gesproken, en we gaan dat lezen. We hebben het de vorige keer ook al behandeld. En we gaan daarvoor naar Hebreeën, hoofdstuk 1. God heeft gesproken. En we lezen daar, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de Zoon dus, is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Die heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Het joods-christelijk geloof komt niet voort uit fantasie, uit een primitieve poging om de werkelijkheid die wij om ons heen zien en waar we zelf deel van uitmaken, om die te kunnen verklaren, om een antwoord te hebben op de leefbare wereld. Nee, het joods-christelijk geloof komt voort uit het spreken en het handelen van God in de menselijke geschiedenis. En ja, mijn geloof zit ook tussen mijn oren, natuurlijk, maar het zit ook in mijn hart. Maar het geloof tussen mijn oren is niet een product van bijgeloof, maar het geloof tussen mijn oren en het geloof van miljoenen en miljoenen en miljoenen christenen is het product van een spreken buiten ons dat tot ons gekomen is. Want het geloof is inderdaad uit het horen en het horen door het woord van God en later door het woord van Christus. En wij kunnen dat onderzoeken. Want God heeft vele malen gesproken en hij heeft op veel wijzen gesproken. En daarom hebben wij een prachtig argument van 66 boeken die we kunnen bestuderen. We kunnen het spreken van God onderzoeken. En God heeft zoveel buitengewone uitspraken gedaan en ook menselijkerwijs gesproken, riskante uitspraken, als het door mensen was uitgesproken. Maar het zijn Gods woorden. En Gabriel heeft getuigd van het woord van God. Hij zegt, geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn, maar het zal doen waartoe hij het zendt. Het spreken van God is zo anders. Als wij spreken, dan hoor je een klank. En als het goed is, zit er een gedachte achter die klanken. En anderen kunnen dat opvangen, die kunnen dat begrijpen. Maar weet u dat God spreken creëert? Maar daar ga ik nu niet over spreken. Dan dwaal ik te veel af. Paulus zegt, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Dus het is niet horen in het algemeen. Want als ik naar het weerbericht luister, vanavond wellicht, of naar een sportverslaggever, dan ontstaat daar geen geloof. Maar wel als de Bijbelse figuren tot mij spreken, als Jezus door mij, tot mij spreekt door zijn woord, of als de Geest spreekt. Nou, een belangrijke man ten aanzien van het geloof is Abraham. Eerst heet hij Abram, hij was een Arameer. En hij wordt de vader van de gelovigen genoemd, zoals de duivel de vader van de leugen wordt genoemd. Maar Abraham wordt de vader der gelovigen genoemd. En waarom kwam Abraham, ik noem hem even Abraham, waarom kwam Abraham in beweging? Waarom? Door het spreken van God. Daarom kwam hij in beweging. Abraham was iemand die geloofde niet in de God die zich later aan hem zou openbaren. Abraham geloofde in de maangod. Abraham geloofde in allerlei goden die in Mesopotamië gediend werden, wij zouden zeggen afgoden of idols. Maar Abraham kwam in beweging omdat hij God hoorde. Hij hoorde God en Paulus leert, geloof is uit het horen. En omdat hij, Abraham, God hoorde en omdat hij God geloofde, vertrouwde, kwam hij in beweging. Dat is zo prachtig. En we lezen in de Bijbel, Dat werd Abraham tot gerechtigheid gerekend vanuit God. Abraham geloofde God. En God rekende dat geloof van Abraham tot gerechtigheid. Maar dat geloof was niet slechts een aanname. Want Jacobus, de halfbroer van Jezus, zou later zeggen, ja, demonen geloven ook. Boze geesten geloven in God, want ze weten dat hij bestaat en ze sidderen. Nee, het is een geloof en een vertrouwen en tevens een overgave aan God. Een vertrouwen dat zo groot is, dat je je koers laat bepalen door deze God. Dat je je richting laat bepalen door deze God. Want Abraham ging een andere richting vanaf dat moment. En denk niet dat de roeping van Abraham een vage stem in zijn hoofd was, want we lezen in de Bijbel dat God verscheen aan Abraham. Niet in zijn volheid, niet in zijn goddelijke kracht, want dat had Abraham niet overleefd, maar als de engel des Heren verscheen hij aan Abraham. En nogmaals, we vinden hier de drie ingrediënten die ook wij nodig hebben. Luisteren naar het woord van God. En door de Heilige Geest geïnspireerd en vanwege met een ontvankelijk hart, weet u nog, het glas, eens even pakken, het ontvankelijk hart wat zo belangrijk is om te ontvangen. Indien iemand Gods wil doen wil, zegt Jezus, dan weet hij of mijn woord van God komt, mijn leer van God is. En ik zei al, de hele Noordzee kan dit glas makkelijk vullen als het de juiste stand heeft. Maar zetten we het op zijn kop, dan kan die hele machtige Noordzee het glas niet vullen. En zo is het ook met ons hart. Het is met ons hart. Laten we ons arglistig hart zegevieren, of worden we nederig en willen we zeggen, we willen de waarheid weten. En als we het echt willen weten, dan zegt Jezus, als je het Gods wil doen wil, dan weet je of de leer van God komt. Dan ga je ook tot Jezus die de waarheid is. Abraham geloofde God. Hij vertrouwde God, hij hoorde God, want het geloof is uit het horen, hij vertrouwde God. En het bracht hem in beweging, want Jacobus zou later zeggen, geloof zonder werken is dood. En zo is het ook. Een gebruiksaanwijzing die niet wordt uitgevoerd, heeft geen functie, heeft geen nut. Een kookboek voorlezen is prachtig, als je niet in slaap kan vallen, maar het levert geen lekkere ingrediënten op. Het laat je hooguit water in de mond krijgen. Komt ook overeen met het onderwijs van Jezus, waarin Jezus zegt, als je mijn woorden hoort, en ze doet, weet je, dan kun je jezelf beschouwen als een man die zijn huis bouwde op de rots. De stevige rots, solide. En als dan de stormen komen en de stromen, dan is dat huis op de rots gebouwd. Maar als je het niet doet, zegt Jezus, als je mijn woorden hoort en ze aan je laars lapt, bij wijze van spreken, dan ben je onverstandig, want je bouwt wel op aarde, maar je fundament is zand. En het verschil zul je niet direct merken, pas als de stromen komen, als de elementen erop gaan beuken, dan wordt het duidelijk waarop je gebouwd hebt. En natuurlijk zul je zeggen, ja, ik heb God nog nooit gediend en ik heb heel wat stormen in mijn leven meegemaakt. Ik sta nog steeds overeind. Gefeliciteerd, ik hoop dat het nog lang duurt, maar er komt een storm in je leven en dan kun je niet staande blijven. En dat is de storm, de koude, kille storm van de dood, de koude wind. En dan is het over en uit en dan staat niemand meer, behalve degene die Jezus hebben aangenomen. Die heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Want Jezus is niet alleen de weg, hij is niet alleen de waarheid, hij is ook het leven zelf, de bron waaruit al het leven voortkomt. God heeft gesproken, vele malen, op vele wijzen, en ik ken dit woord redelijk goed, moet me niet te sterk uit gaan drukken, al 45 jaar. En dat bepaalt mijn geloof. Ja, het zit tussen mijn oren, amen, want daar zit mijn verstand. Maar het zit ook in mijn hart. En het bepaalt mijn leven. En het maakt mij rijk op een geestelijke manier. Nou, omdat God inderdaad, heb ik hier geschreven, vele malen en op vele wijze gesproken heeft en uiteindelijk in de Zoon, de ultieme openbaring, de eeuwige Logos, die vlees werd, hebben wij materiaal wat we kunnen onderzoeken. En daarom is dit boek zo belangrijk. God heeft gesproken en het spreken van God moet aan allerlei eisen voldoen, omdat hij zichzelf heeft geopenbaard. We weten bijvoorbeeld dat God niet kan liegen. We weten dat God geen onwaarheden kan zeggen. We weten als God profetieën doet of laat optekenen dat ze moeten uitkomen. We weten als God een beeld van de mens geeft dat dat beeld accuraat moet zijn. We weten als God de vinger op de zere plek ligt dat de diagnose accuraat is en kloppend. En al die eigenschappen blijken telkens weer te kloppen. Weet u, ik ken zoveel mensen die het woord in hun ellende hoorden, uiteindelijk geloofden en daarna toe gingen passen en die ontdekten dat hun leven een keer kreeg en dat ze inderdaad op de rots gingen bouwen en hun wereld niet voortdurend meer instortte. Dat is de kracht van het woord. Dat is wat Jezus bedoelt. Wel, de Bijbel is een uniek boek. 43 auteurs hebben eraan gewerkt. De meest uiteenlopende schrijvers. In allerlei culturen. Allerlei achtergronden. Er is bijna 16 eeuwen over gedaan met het op schrift stellen van al die boeken, die 66 boeken. En het vormt één geheel. Er is één vloeiende lijn in de Bijbel zichtbaar als je weet waar je op moet letten. En het sluit naadloos op elkaar aan. En de grote spil in dat grote geheel is Jezus Christus. Hij is de as waar het wiel om draait. Aan hem ontleent het hele wiel zijn kracht. Maar hij houdt het ook in beweging. Jezus is essentieel. Hij is zo belangrijk. De Bijbel laat ons zien waar we vandaan komen. De Bijbel geeft mij en elk mens die het woord gelooft, mijn identiteit. Ik ben een mens, gelukkig. En ik ben gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat werpt een heel ander licht op de zaak, als dat je gewoon er maar bent, maar gewoon bent ontstaan. Ik mag mijn identiteit ontlenen aan God zelf. Ik ben gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. In de studie Openbaring gaan we het onder andere hebben over iets over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. En dan zien we hoe ver de mens al is op het gebied van het ontwikkelen van intelligentie, kunstmatige intelligentie. Maar dat kan die mens alleen maar bereiken omdat hij gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van de creatief scheppende God. Maar dit boek is een belangrijk boek. En je moet onderzoek doen met een ontvankelijk hart. En je moet zoeken. Jezus zegt, zoekt en gij zult vinden. Jezus zegt niet, sla er maar op na en dan vind je het vanzelf wel. Het is niet een soort van gele gids, die bestaan waarschijnlijk niet meer. Het is niet een soort googelen, googel maar even en dan weet je het. Nee, je moet zoeken. En je moet ook niet in paniek raken als je leest over een sprekende slang. Of over een of andere magische boom. Dat als je daarvan eet, dat je eeuwig leven krijgt. Je moet echt zoeken. Je moet echt onderzoek doen met een ontvankelijk hart, weet u nog? Met een open hart. Je moet de houding hebben, u moet de houding hebben van, oh, als het waar is, dan wil ik het weten. Als het waar is, wil ik het ook. Maar als u zegt, het komt me helemaal niet uit, ik wil mijn eigen baas blijven, ik wil niet iemand die mijn leven bestuurt. Ik wil niet dat er dingen opgelegd worden aan me, ik wil vrij zijn tussen aanhalingstekens. Dan gaat het niet werken, gaat het niet worden. We moeten willen. En dan raken we ook niet ontmoedigd als we lezen dat Jezus over het water liep. Niet meteen zeggen dat kan niet. Als het 1-2 dagen 10 graden onder nul vriest, kun je wel op water lopen. Dat is geen flauw grapje. Het is gewoon een temperatuursverschil wat die hele stelling al ondermijnt. Laat staan als de schepper van hemel en aarde, hij die de atomen beheerst, hij die de werkelijkheid tot aanzijn brengt, als die verkiest om over water te lopen vanuit zijn godszin, dan loopt hij over water. Maar je moet eerlijk zoeken. Weet u waarom ooggetuigen het hebben opgeschreven dat hij over water liep? Omdat het bijzonder was. Als hij naar de boot was gezwommen, hadden ze het niet opgeschreven. Er zijn ooggetuigen. Plaats God nou niet in de box van uw eigen bevattingsvermogen. Die is veel te iel, veel te klein, veel te nietig. God is oneindig groot. God beheerst zijn werkelijkheid. Daarom kan hij ook alle natuurwetten opheffen. Wanneer hij het verlangt, wanneer hij het wil, wordt water wijn. Als hij spreekt water wordt wijn, wordt het wijn. Ga me niet vertellen om die technisch uit te leggen. Maar God is superieur. Dus het geloof is uit het horen. Het horen door het woord van God en door het woord van Christus. Dus als wij geloof verlangen, moeten we ons voeden met het woord van God. Moeten we ons voeden met het woord van Christus. Je moet je niet gaan voeden met allerlei andere zaken. Met romannetjes, je mag best romannetjes lezen, maar dat bouwt je geloof niet op. Of met allerlei andere zaken die interessant zijn. Als je geloof wilt ontwikkelen, zul je je moeten voeden met het woord van God. En laat je niet hersenspoelen door alles wat je oppikt en wat je maar vaak genoeg onbewust hoort en volwaar gaat aannemen. Durf kritisch te kijken. Durf vragen te stellen, ook naar de Bijbel. Ook naar de Bijbel, mag je. Ik moedig je aan om dat te doen. Weet u, het geloof is uit het horen, een ontvankelijk hart. Maar de input, kijk, dit glas heeft geen wil. Ik kan een gieter pakken en ik kan er water in gieten. En dat glas heeft niks te willen. Dat glas kan alleen maar het water in ontvangst nemen. Maar wij mensen, wij krijgen ook input, maar in tegenstelling tot het glas kunnen we wel onze inhoud evalueren. We kunnen doen aan zelfreflectie, maar ook aan de informatie die tot ons komt. Er zijn miljoenen verslagen op de middelbare school en op de universiteiten, doordat ze klakkeloos hebben aangenomen wat de professor zei. Klakkeloos! Want hij zal het wel weten, anders stond hij daar niet. Niet wetende dat er ook andere professoren zijn die precies een ander wereldbeeld hebben en iets anders vertellen. Dus leer kritisch te kijken. En geef toe dat je in velerlei opzichten hebt laten hersenspoelen door dingen gewoon maar klakkeloos aan te nemen. Gelooft u nou werkelijk dat ik dit boek klakkeloos heb aangenomen? Denkt u nou werkelijk dat ik gewoon, toen ik las, oh, het is Jezus die spreekt, nou, het zal wel kloppen. Van zolang zal ze leven niet. Ik wil door niemand in de maling genomen worden. Ook niet door iemand uit Nazareth. Dus ik heb het kritisch bekeken. Heel kritisch. Niet op voorhand negatief en afwijzend, maar wel kritisch. En weet u, hij kan die kritiek aan. Gods woord kan de kritiek weerstaan. En dat maakt het geloof dan ook zoveel sterker dan dat je het maar moet aannemen, want je weet dat het betrouwbaar is. Begrijp ik daarom alles? Weet ik precies hoe alles in elkaar zit? Gelukkig niet. Ik zou zo'n hoofd hebben en ik zou met iedereen in discussie zijn. Dus ik ben blij dat ik niet alles weet. Maar u ook niet. En niemand. Niemand. Ja, God. Dus werk aan je input. En werk aan je ontvankelijk hart. Want we hebben allemaal een arglistig hart. We hebben allemaal iets arglistigs in ons. Allemaal. Ik ken hele lieve mensen. Met één ben ik er getrouwd. Maar zelfs die heeft een arglistig hart. En ze zegt geen amen. Maar ze kan het beamen. En ik heb ook een arglistig hart. En onze minister-president heeft ook een arglistig hart. Aardige man. Maar hij heeft een arglistig hart. En elk mens op aarde heeft een arglistig hart. En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat betekent dat we soms de waarheid een beetje aan de kant schuiven voor ons persoonlijk voordeel. Dat we wat manipuleren. Dat we soms intimideren. Ik hoop niet dat het als een schok voor u komt, want dit is gewoon de realiteit van het leven. Maar er is een ultieme waarheid. Er is een waarheid die u verder brengt in dit leven en in het leven dat komt na uw dood. Dat is Gods waarheid. Dat is het geloof wat ons daarin gaat helpen. God zegt, je hoeft niet alles te begrijpen, wil je kunnen functioneren in mijn koninkrijk. Kijk, ik weet ook niet hoe mijn cellfoon precies werkt. Maar ik weet wel hoe ik het praktisch kan bedienen. En dat is voor mij voldoende. En ik weet dat het werkt. En zo is het ook vaak met het geloof. Ik weet niet alle ins en outs, maar ik weet dat het werkt. En met mijn miljoenen. En daarom werken we vanuit dat geloof. Dus niet vergeten, het geloof is uit het horen. Het horen door het woord van God en het woord van Christus. Dus wil je dat je geloof toeneemt, voed je met dat geloof. Overdenk het ook. Bespreek het en bevraag het. En ga naar goede Bijbelstudies. En je zult zien dat je geloof toeneemt. Als ik dit glas weer vul met water, naarmate ik blijf schenken, wordt het glas voller en voller met water. En dat geldt ook voor het geloof. Als het woord van God rijkelijk in ons woont, zal, als we een ontvankelijk hart hebben, ook het geloof rijkelijk in ons toenemen. Hier wil ik het bij laten bij deze studie. Ik wil afsluiten met gebed. En ik hoop dat u erover nadenkt. En u kunt ook nog teruggrijpen op de eerste studie over geloof. En dan ziet u de structuur een beetje van de opbouw. En begrijpt u ook dit onderwerp wellicht iets beter. Vader, we danken u voor het woord van u. De lamp voor onze voet, het licht op ons pad. We staan niet met lege handen, Vader, in deze schepping. We hebben uw woord. En dat op zich is al een groot wonder. Niet alleen onze handen die dat woord kunnen vasthouden, maar ook, Heere, het woord op zichzelf, die 66 boeken. En ons vermogen om dat woord te kunnen lezen, te kunnen begrijpen, te kunnen geloven en daarnaar te kunnen handelen. Vader, geef dat ons geloof toeneemt. Geef dat wij ons arglistig hart overwinnen door een ontvankelijk hart dat zich overgeeft aan u. En we danken u wel dat u het doet, in Jezus' naam. Amen.